We zullen deze kring beginnen. Iedereen hartelijk welkom. En ik stel voor dat we samen zingen uit Psalm 49. Daarvan het vierde en het zesde vers. Psalm 49, vers 4 en vers 6. Al zegt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Al heeft hij het land waarop zijn trotsheid noemt, zijn grootheid bouwt naar zijn naam genoemd. Het is alles wind waar zich zijn hart mee streelt. Dat is het vierde en ook het zesde vers. Men denkt niet meer aan hun verleden staat, wijl al hun glans met hen in het graf vergaat. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. 4 en 6 van Psalm 49.
Thank you. want hij zal niet in het sterven met zich baten. Zijn naam, zijn roem, ligt al ter
willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen ook aan de avond van deze dag voor u. U hebt ons deze dag willen sparen. Velen van ons hebben ons werk mogen doen. En nu de avond gevallen is, mogen we hier bij elkaar zijn om opnieuw ons bezig te houden met een gedeelte uit het werk van Bunyan, de meester dromer uit de geschiedenis van de kerk, die vanuit uw woord zoveel aan ons heeft te zeggen. En wij smeken u, Heere, wil u de vele en velerlei lessen die vanavond voor ons liggen aan ons zegenen. Want het gaat over diepten en hoogten. Over momenten waarin zij die in dit boek getekend worden veel van u ontvingen en rust mochten vinden voor hun ziel, maar ook over momenten van verzoeking en beproeving, van afdwaling, zoals het hele leven van uw kinderen vol is van hoogten en diepten. Heere, geef dat wij daar vanuit uw woord iets van mogen leren. Wil u dat geven aan hen die u kennen mogen? Wil u hen leiden in uw wegen? En wil u hen onderwijs geven op de weg die zij hebben te gaan? Wil ook zijn met hen die u niet kennen. Wil u hen vanuit de waarschuwende elementen die in de geschiedenis voor ons liggen vermanen. Maar ook vanuit de troostvolle dingen die ons geschilderd worden aanmoedigen en uitlokken en jaloers maken om u te zoeken. Want in u is alleen het leven te vinden. Wil u ons vanavond een goed uur geven? Wees u met ons zoals we hier zijn en ook voor degenen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u ons allen uw zegen niet onthouden? We belijden het voor u dat wij het verdienen dat u ons voorbij zou gaan. Want de minste zegen van u is onverdiend. Maar zou u uit vrije gunst ons nog een zegen willen bereiden. We vragen dat in de vergeving van al onze zonden en dat om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen. Het zal vanavond gaan over heel verschillende elementen uit het boek De Christenreis. En ik wil daarom twee gedeelten lezen. Het eerste heeft betrekking op de verzoeking waar christen en hopende allereerst mee te maken krijgen. En dat is 1 Timotheus 6. En we beginnen te lezen bij het zesde vers. 1 Timotheus 6 vers 6 tot en met vers 12. En daarna lezen we Psalm 23. 1 Timotheus 6. Vanaf vers 6 tot en met 12. Dat allereerst. Timotheus 6. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmede vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt, en tot de goede belijdenis, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Tot zover dit eerste gedeelte, en dan bladeren we terug naar Psalm 23... Psalm 23. Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie. Mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens, en ik zal in het huis des Heren blijven, in lengte van dagen. Tot zover het gedeelte van het woord van God wat we deze avond willen lezen. De vorige maal zijn we getuigen geweest van de ontmoeting die christen en hopende met bijoogmerk of bijeinde gehad hebben. Deze laatste bijoogmerk vertegenwoordigde samen met zijn vrienden die mensen die het onder de schijn van godsdienst in deze wereld uitstekend kunnen vinden. Zij weten niet van de Bijbelse notie van het vreemdelingschap. Maar zij hebben hun hart aan deze aarde en aan al het goede van deze aarde verpand. Hun houding wordt vooral daardoor gekenmerkt dat zij God en de mammon willen dienen. Bijzonder aangrijpend heeft Bunyan dat getekend in het gesprek tussen bijoogmerk en zijn vier vrienden. Daarin werd de vraag aan de orde gesteld of iemand, een predikant of een handelaar, zo voor het oog heel ijverig mag worden in de godsdienst, met als enige oogmerk om er dan financieel en maatschappelijk beter van te worden. Voor die vier vrienden, die allemaal zo leefden, was het dus duidelijk dat dat best mocht. Als iemand de godsdienst beleidt, dan is dat goed. En als iemand daar beter van wordt, dan is dat zelfs nog beter. En zo komen zij met dit vraagstuk en de oplossing die zij samen gevonden hebben naar christen en hopenden toe en leggen dat aan hen voor. En dan neemt christen het woord en legt hen vlijmscherp uit dat hun godsdienst die is van de heidenen, van huichelaars, van duivelen en van tovenaars. En als christen dan ook nog laat zien dat het woord van God er niet anders over spreekt dan hij gedaan heeft, zwijgen bijoogmerk en zijn vrienden beschaamd en houden wat schuchter hun tred in, zodat ze achterblijven. We zouden uit deze geschiedenis die de vorige keer onze aandacht vroeg de indruk kunnen krijgen dat christenen hopende dus voor zulk soort verzoekingen immuun zijn. Maar in de nu volgende episode die vanavond onze aandacht vraagt, laat Bunyan heel fijn zien dat ook ware pelgrims niet immuun zijn voor de verleidingen van deze wereld. En hij laat de beide pelgrims eerst verzocht worden door de valstrik van de rijkdom. Laten we eens maar lezen wat Bunyan schrijft. Christen en hopende, zo zegt hij, reisden hen opnieuw een eind vooruit en trokken verder totdat zij aankwamen bij een liefelijke vlakte die gemakkelijk heette. Hier was hun tocht heel ontspannen. Maar omdat de vlakte maar kort was, waren zij er spoedig weer doorheen. Nu lag er aan die andere zijde van deze vlakte een heuvel die Winstbejag genoemd wordt. En in die heuvel was een zilvermijn. Sommigen die vroeger hier langsgekomen waren, waren omdat het zo heel zeldzaam was, van de weg afgegaan om die mijn te bezichtigen. Maar wanneer zij zich te dicht bij de rand van de mijnschacht waagden, brokkelde de grond, die erg onbetrouwbaar is, onder hun voeten af en zo kwamen zij om. Anderen waren door hun val daar zo zwaar gewond dat zij tot de dag van hun dood ongelukkig zijn gebleven. Toen zag ik, schrijft Bunyan, in mijn droom dat even terzijde van de weg tegenover de zilvermijn Demas stond. Hij had het voorkomen van een aanzienlijk heer en was bezig de voorbijgangers uit te nodigen om te komen kijken. Hij riep tot Christen en zijn reisgezel: zeg, kom eens hierheen, dan zal ik jullie eens wat laten zien. Christen vroeg daarop: wat is er dan voor belangrijks te zien dat wij van de weg zouden afwijken? Hier is een zilvermijn, gaf Demas ten antwoord, en sommigen zijn hier aan het graven naar schatten. Als jullie hierheen komen, kun je met weinig moeite schatrijk worden. Toen zij hopende: laten we maar gaan kijken. Nee, ik niet, antwoordde Christen. Ik heb vroeger al gehoord hoeveel er op deze plaats zijn omgekomen. Bovendien is deze schat voor degene die er naar zoeken een valstrik, want het hindert hun op hun pelgrimstocht. Toen riep Christen Demas toe: is die plaats niet gevaarlijk? Heeft zij velen niet op hun pelgrimstocht gehinderd? Zij is niet bijzonder gevaarlijk, zei Demas daarop, behalve voor zorgeloze mensen. Maar meteen bloosde hij van schaamte om wat hij zei. Toen sprak Christen tot hopende: laten we geen stap in die richting doen, maar voortgaan op onze weg. Wel, ik ben er zeker van, zei hopende, dat als bijbedoeling hier komt en dezelfde uitnodiging krijgt als wij, dat hij die richting in zal slaan om te gaan kijken. Ongetwijfeld, meende Christen, want zijn principes sturen hem in die richting en 100-1 dat hij daar om zal komen. Toen riep Demas opnieuw: willen jullie dan helemaal niet hierheen komen om te kijken? Christen antwoordde ronduit: Demas, je bent een vijand van de rechte paden van de Heer van deze weg. En je bent reeds door een van zijn majesteit rechters veroordeeld, omdat je zelf van de weg was afgedwaald. Waarom probeer je ons onder hetzelfde oordeel te brengen? Bovendien, als wij van de weg afwijken, zal onze Heere de koning dat zeker te weten komen, en hij zal ons te schande maken op die dag waarop we anders vrijmoedig voor hem zouden verschijnen. Opnieuw riep Demas hen toe dat hij tot hun broederschap behoorde en dat hij zelf ook met hen mee zou gaan naar de hemelstad, dus als zij even wilden wachten. Toen zei Christen: hoe is je naam? Luidt die niet zoals ik je zojuist noemde? Ja, antwoordde Demas, mijn naam is Demas en ik ben een zoon van Abraham. Ja, zei Christen, ik ken je wel. Gehazi was je overgrootvader en Judas je vader, en jij bent in hun voetspoor verder gegaan. Het is niet anders dan een duivelslist waarvan je gebruik maakt. Je vader werd opgehangen als een verrader, en zelf verdien je geen beter lot. Wees ervan verzekerd dat wij, wanneer we voor de koning verschijnen, hem zullen vertellen hoe je je gedragen hebt. En zo vervolgden zij hun weg. Ondertussen waren bij oogmerk en zijn metgezellen weer in zicht gekomen. Al bij de eerste wenk gingen zij in de richting van Demas. Of zij nu in de diepte gestort zijn toen zij over de rand keken, of dat zij naar beneden gegaan zijn om te graven, of dat ze op de bodem zijn omgekomen door de dampen die daar gewoonlijk opstijgen, dat weet ik niet met zekerheid te zeggen. Wel, zo besluit Bunyan dit gedeelte, is mij duidelijk geworden dat zij nooit weer op de pelgrimstocht gezien zijn. En dan volgt een lied, een van de liederen uit de Christenreis. We zouden het zo kunnen vertalen. Bijbedoeling en zilveren Demas zijn het hartelijk eens. De eerste nodigt en de andere haast zich om ineens te delen in zijn winst. Zo vindt dit soort zijn doel in deze wereld en het reist niet verder voort. Als we bij dit gedeelte wat kanttekeningen maken, dan is het eerste wat opvalt dat de beide pelgrims terechtkomen in de vredige vallei die de naam gemakkelijk draagt. De naam laat al zien dat de reis hier vredig en voorspoedig verder gaat. Het is niet altijd aanvechting en strijd in het leven van Gods kinderen. Dat wordt hier duidelijk. Er zijn ook momenten dat hun reis door zo'n gemakkelijke vallei mag gaan. Misschien zijn het niet vele momenten in de christenreis, maar ze zijn er toch. Misschien zijn er ook niet vele momenten in het leven van christenen vandaag dat het vrede is, maar die momenten worden toch gekend. Dan is de Heere nabij, dan is er vrede in het hart, dan bloeit het gebedsleven, de gebeden gaan dan soms als vanzelf. Dan lijkt het alsof er bijna in elke preek voedsel, hemels, manna ligt. Zo is het leven in de vallei gemakkelijk. Maar weet u wat zo jammer is? En dat hebben christenen hopende ook ondervonden. Dat die vallei maar zo kort is. De beide pelgrims waren er zo doorheen. En dat is nog zo. Het oude spreekwoord zegt: zo genoten, zo weer toegesloten. De momenten van gemak, vrede en het ervaren van Gods gunst, ze kunnen zo spoedig voorbij zijn. Maar er zit nog een andere kant aan deze opmerking over de tocht door die vredige vallei. Als het geestelijke leven zo gemakkelijk gaat en de vrede in het hart woont, dan is er altijd het gevaar dat de waakzaamheid verslapt. Dat hoeft niet zo te zijn. Dat merken we hier ook bij christen met name. Maar het is wel een gevaar dat heel wezenlijk is. Vandaar dat Satan juist op momenten als hij ziet dat Gods kinderen het goed hebben en gemakkelijk hebben, klaarstaat met zijn listen en verleidingen. En op zulke momenten kan het zijn dat Gods kinderen er heel weinig op voorbereid zijn. En daardoor soms plotseling in het donker komen of in zonde vallen. Zal dat ook bij deze twee pelgrims gebeuren? Zullen zij voor de listen bezwijken als de vallei gemakkelijk ten einde is? Wel, we zullen zien. Aan het einde van die heuvel, aan het einde van die vallei, gemakkelijk, ligt een heuvel die in de meeste vertalingen winstbejag genoemd wordt. Het woord is niet zo gemakkelijk in het Nederlands te vertalen wat er in het oorspronkelijk staat. Het herinnert ons aan woorden uit de brieven van de apostel Paulus, bijvoorbeeld uit 1 Timotheus 3. Daar leest u de vereisten voor ouderlingen, dat zijn ook predikanten, en voor diakenen. En daar wordt zowel van de ouderlingen als van diakenen gezegd dat zij geen vuil gewinzoekers mogen zijn. En dat is hetzelfde woord in de Engelse vertaling wat u bij Bunyan vindt. Het gaat dus bij die heuvel winstbejag om vuil gewin. Om een zondig, oneerlijk streven naar geld. Nou, in die heuvel winstbejag is een zilvermijn. En aan de kant van de weg staat een aanzienlijk heer die de beide pelgrims uitnodigt om een kijkje te gaan nemen bij die heuvel en bij de mijn. En hij belooft hen dat ze op een gemakkelijke manier daar rijk kunnen worden. Wie is deze Heer? Het blijkt een zekere Demas te zijn. Deze figuur heeft Bunyan aan de Bijbel ontleend. Zijn naam is niet zo bekend. Hij komt maar 3 keer in de Bijbel voor in de brieven van de apostel Paulus. Volgens Colossenzen 4 vers 14 was hij bij Paulus tijdens zijn gevangenschap. En in Filemon vers 24 noemt diezelfde apostel hem mijn medearbeider. Hij was dus net als Paulus een medeverkondiger van het evangelie. Maar die vriendschap tussen Paulus en Demas is niet zo gebleven. Want in 2 Timotheus 4 vers 10, en die tekst is voor ons vanavond heel belangrijk, klaagt Paulus dat Demas hem verlaten heeft, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen, en hij is naar Thessalonica gereisd. Demas, de verkondiger van het evangelie, heeft Paulus verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld lief gekregen heeft. Meer staat er niet. Er staat dus niet dat die liefde tot de wereld van Demas speciaal liefde tot het geld was. Daarop heeft Bunyan het hier toegespitst. Maar in elk geval gaat het volgens de Bijbel bij Demas om een man die het christelijk geloof gekend heeft. Zelfs beleden heeft dat hij een oprecht christen was. Zelfs dat geloof heeft uitgedragen, het verkondigd heeft. Maar uiteindelijk uit liefde voor deze wereld en voor de genoegens van deze wereld. En misschien dus ook wel voor het geld en het goed van deze wereld het geloof vaarwel heeft gezegd. Wel, met name iemand die het geloof gekend heeft, althans uiterlijk gekend heeft. En het radicaal vaarwel gezegd heeft, probeert altijd anderen te verleiden om hem te volgen in het kwaad. Een van de oude kerkvaders heeft eens gezegd, de zonde maakt altijd eenzaam. Vooral een openlijk leven in de zonde. En vandaar dat de eenzame zondaar er altijd op uit is om broeders in de zonde te krijgen. En anderen zoekt te verleiden tot de zonde. En daar is ook Demas volop op uit. Hij zoekt reizigers langs de weg naar Sion te verleiden om hem te volgen in het kwaad. Christen heeft dat onderkend. Want op een gegeven moment verwijt hij Demas: waarom wil je ons in hetzelfde oordeel brengen als waar je zelf in gekomen bent? Trouwens, uit de hele geschiedenis is het zonneklaar dat Demas de beide pelgrims probeert te bedriegen. Hij probeert hun voor te spiegelen dat aan het bezoeken van de mijn op die berg helemaal geen gevaar verbonden is. Als hij dat zegt, bloost hij nog wel van schaamte. Kennelijk heeft hij nog wel iets van een geweten overgehouden, al is het toegeschroeid. Hij bloost van schaamte omdat hij weet dat de bodem rond de mijnschacht hoogst onbetrouwbaar is. Velen zijn daar omgekomen. Of, zo zegt Bunyan, ze zijn zo verwond en verminkt dat zij tot de dag van hun dood ongelukkig zijn gebleven. Letterlijk staat er een hele aparte uitdrukking. Ze konden hun eigen mens niet meer zijn. Dat kun je goed vertalen met ze zijn ongelukkig gebleven. Maar er zit mijns inziens ook deze gedachte in, dat wanneer je in de strik van de rijkdom valt en doordat je al je energie voor de rijkdom en het goud van deze wereld besteedt, ja, dan ben je niet je eigen mens meer. Dan ben je geen meester meer van jezelf. Dan heeft het geld je in de ban. En ik denk dat Bunyan dat ook heeft willen zeggen. Wanneer je in die mijn stort, in die verleiding bezwijkt, dan ben je niet van jezelf meer, dan heeft het goud en het goed en de verlokking van de wereld je in haar greep. Dan ben je verwond, als het ware, daardoor tot de dag van je dood toe. En omdat deze verleiding zulke ontzaglijke gevolgen heeft, dat vele pelgrims Dat waren dus geen oprechte pelgrims daar omgekomen zijn en anderen ernstig gewond raakten. Misschien ligt daarom de reden dat christen Demas zo ongemeen scherp terechtwijst. Op een vraag van christen heeft Demas immers gezegd, inderdaad, mijn naam is Demas. Ik ben een zoon van Abraham. Hij bedoelt, ik ben een verbondskind. Ik heb ook contacten gehad met de kerk. En dan zegt christen, en dat is een heel scherp woord. Ja, ik ken je wel. Gehazi was je overgrootvader. U weet wel, die dienstknecht van Elisa, die na het vertrek van Naaman toch nog dat goud en dat goed wilde hebben, wat zijn meester was aangeboden. En Judas, en dat is nog veel scherper, was je vader. Judas, die de Heere Jezus Christus verriet voor 30 zilverlingen. En jij, Demas, bent in hun voetspoor verder gegaan. Het is niet anders dan een duivelslist waarvan je gebruik maakt. Je vader werd opgehangen als een verrader en zelf verdien je geen beter lot. Heel scherpe woorden. Woorden waarvan wij misschien wel zouden aarzelen om ze zo te gebruiken. Het zijn ook woorden die iets verraden van de tijd waarin Bunyan leefde, zeker. Maar tegelijkertijd toch ook weer niet tijdgebonden zijn, omdat ze zo op de schrift geënt zijn. Het zijn ook woorden waarin heel duidelijk en scherp ontmaskerd wordt wat de gevaren zijn van de verleiding van deze wereld en met name de verleiding van het goed en het goud van deze wereld. Een godzoeker kan geen goudzoeker zijn. Waarom niet? Omdat God en de mammon zich niet laten verenigen. We hebben het gelezen in die scherpe woorden van Paulus die hij in de brief aan Timotheus schrijft. De godzaligheid is een groot gewin. Let daarop, daar gebruikt hij ook het woord gewin. Net als die berg heette waar die zilvermijn was. De godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging. Daar heb je vrede bij. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet iets kunnen daar uitdragen. Maar als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Laat me het nog één keer herhalen. Rijkdom en geld en goed is op zichzelf geen zonde, maar een zegen. Maar het kan tot een vloek worden als het ons zo in zijn greep heeft dat het ons afhoudt van God en van zijn dienst. Dan is het een strik waarin velen gevallen zijn. Dan is het ook de verleiding van de rijkdom, zegt de Heere Jezus, waardoor het woord van God onvruchtbaar wordt in het leven. Wanneer deze verleiding voorbij is en christen en zijn metgezel daarin staande zijn gebleven, gaan ze verder. En we lezen even wat Bunyan als volgende episode aan christen en hopende laat overkomen. Aan de andere zijde van de vlakte, als ze dus die heuvel voorbij zijn, stond een oud gedenkteken, een monument. Vlak aan de weg verrees het en het trok zeer de aandacht van de beide pelgrims. Het had een wonderlijke vorm en het scheen een vrouw te zijn die in een pilaar was veranderd. Geruime tijd staarde zij naar dit teken en wist er niet wat ervan te maken, tot eindelijk hopende aan het voorhoofd een vreemd soort schrift ontdekte. Zelf kon hij er de betekenis niet van opmaken. Maar christen, die een geleerde was, deed zijn vriend opmerken dat er stond gedenkt aan de vrouw van Lot. Zodat dit de zoutpilaar was, waarin de begerige van hart naar Sodom en het goed van deze wereld veranderd was. Dit onverwacht en wonderlijk schouwspel leidde hen tot het volgende gesprek. Christen zei: O mijn broeder, wat is het voor ons een passend schouwspel? Hoe tijdig komt het, juist nadat zo even Demas ons uitnodigde om de heuvel Gewin te bezien? Hadden wij gedaan wat hij van ons verlangde, hij die uw verlangen al wekte, dan zouden wij, waarde broeder, net als deze vrouw, een waarschuwend teken voor degene die later komen geworden zijn. En dan zegt hopende: hoe betreur ik mijn dwaasheid. Ik mag wel verbaasd staan dat het mij niet net als Lots vrouw gegaan is. Want waarin lag het verschil tussen mijn zonde en de hare? Zij zag alleen maar achterom. En ik had begeerte om die verboden rijkdom te gaan beschouwen. Geprezen zij Gods genade. En mogen schaamte mij ervan weerhouden ooit weer zulke gedachten in mij te laten opkomen. Christen zegt daarop: laten wij wel ter harte nemen dat we hier tot onze waarschuwing dit zien. Deze vrouw ontkwam aan het ene gericht, want uit Sodoms verwoesting werd ze gered. Maar het tweede doodde haar. Immers, zoals wij zien, werd zij in een zoutpilaar veranderd. Daarop zegt hopende: ge hebt gelijk. Laat zij ons tot waarschuwing zijn en tot een voorbeeld. Haar lot laat het ons herinneren de zonde te mijden. En laat het ons leren wat de uitkomst is als wij voor zulke waarschuwing de oren sluiten. Ook Korach en Datan en Abiram werden met 250 door hun eigen ongehoorzaamheid omgebracht. Een teken tot waarschuwing. Maar één zaak vooral doet mij overdenken hoe Demas en de zijnen daar zo kalm kunnen staan kijken naar die schat, waarnaar deze vrouw heeft omgezien en waarvoor zij zo zwaar werd gestraft. Immers, als zij slechts hierheen wilde zien, ligt het waarschuwend teken helemaal binnen het bereik van hun ogen. Het teken, het monument, zouden we bijna zeggen, van de vrouw van Lot. Ook dat is een element wat Bunyan aan de Bijbel heeft ontleend. U kent misschien die hele korte tekst, denkt aan de vrouw van Lot. Ze komt voor in de vermanende reden van de Heere Jezus Christus over de laatste dingen, over de grote toekomst, de oordeelsdag. En dan zegt de Heere Jezus het volgende, we halen het aan volgens Lucas 17. Desgelijks ook, zegt hij, over de dagen voor de wederkomst, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer van de hemel en verdierf ze allen. Evenal zo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag, wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om dat weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Wat de Heer Jezus bedoelt? Hij bedoelt dat de dag des oordeels, de dag van de wederkomst, onverwacht zal komen. En wanneer die dag komt, dan zullen de mensen zijn net als in de dagen van Lot. Eten en drinken, huwen en ten huwelijk geven. En dan plotseling komt, net als in Sodom en Gomorra, de dag van de Heere. En dan voegt de Heere Jezus daaraan toe: denk toch aan de vrouw van Lot. Zij ging er ook zo in op, in dat tijdelijke, in de dingen van deze aarde. Zodat terwijl ze, zoals Bunyan opmerkt en dat heel terecht, aan het ene oordeel ontkwam door de waarschuwing van de engelen, toch met haar hart in Sodom bleef zitten en in die ene blik achteromkijkend ongehoorzaam was. En in die ene blik lag heel haar verlangen naar haar huis, haar haard, haar goed, haar goud, haar bezit. En ze veranderde in een zoutpilaar. Ze bezweek voor de verleiding van dit aardse. en ze kwam om. Dit beeld, laat Bunyan duidelijk zien, staat hier als een waarschuwingsteken. Zo is de tekst ook bedoeld. Gedenkt aan de vrouw van Lot. De Heere Jezus zegt in deze woorden tegen de discipelen en allen die het horen willen, dat de vrouw van Lot, die in een zoutpilaar veranderde, als een waarschuwend teken staat, als een opgeheven vinger staat in het gebied van de Dode Zee. Denk eraan en volg haar voetsporen niet. Maar, en dat is een fijne trek, het schrift, dat is nauwelijks te lezen. Veel mensen wandelen langs de Bijbel en horen vanuit allerlei versen van de schrift de waarschuwing, denk toch aan de vrouw van Lot. Maar ze herkennen het schrift niet. Ze leven er langs heen. Zo leven wij langs vele waarschuwingen heen. En we nemen niet de moeite, net als christen en hopende, om de waarschuwingen te ontcijferen en de boodschap tot ons te laten doordringen. Christen en hopende nemen de tijd. Ze gaan aan het zoeken. Wat wil toch dit zijn? En uiteindelijk ontcijfert christen die een opvoeding, een wetenschappelijke opvoeding staat er eigenlijk, genoten heeft en dus de talen kent, hij ontcijfert er staat op, denkt aan de vrouw van Lot. Waarschuwingsteken, wat zij ter harte moeten nemen. En waarvan hopende en christen zich samen afvragen, wat is het eigenlijk erg dat zo weinig mensen het ter harte nemen en dat ook Demas en zijn metgezellen, hoewel ze dit teken kunnen zien, er iedere dag tegen aankijken en niet opletten. Maar het is niet alleen een teken ter waarschuwing dat wij op onze hoede dienen te zijn voor de verzoekingen van de wereld en van de rijkdom. Want dat we door de verzoekingen van de wereld en de rijkdom om zullen komen als we een weg gaan zoals de vrouw van Lot. Het is ook een teken om ons te verootmoedigen, zo laat Bunyan ons weten. Want wanneer met name hopende van christen hoort wat er op deze zoutpilaar staat en wat het allemaal voorstelt, dan is meteen de boodschap duidelijk. O, wat is dit een verootmoedigend woord voor mij. Want ik wilde gaan kijken. En als u christen mij niet tegengehouden had, was ik naar die zilvermijn gaan kijken en naar die schatten gaan kijken en was ik misschien wel omgekomen. En hij zegt, waarin ligt nu eigenlijk het wezenlijke verschil tussen de begeerte die er toch in mijn hart was om te gaan kijken en die ene blik van die vrouw van Lot. Inderdaad, het is voor hopende een reden om zich te verootmoedigen. Hij weet dat die blik van zijn ogen en de begeerte om toch maar eens te gaan kijken, want dat kijken, dat kan toch geen kwaad. Dat dat in wezen niet anders was dan de blik van de vrouw van Lot. Als het woord van God en de waarschuwingen uit het woord van God aan ons hart worden geheiligd en we ze gaan verstaan, gaan we ook ons verootmoedigen en zeggen, Heere, wat een wonder dat ik voor zulke zonden bewaard ben, want in mijn hart leeft hetzelfde. Daarvan vindt u hierbij hopende een heel duidelijk voorbeeld. En zo staat het teken van de vrouw van Lot voor ons. Teken van waarschuwing, teken van verootmoediging. Ze gaan verder en komen dan in een heel ander gebied. Dit deel van de christenreis kenmerkt zich door sterk afwisselende taferelen. Want als ze de weg vervolgen en die heuvel, winstbejag en het teken van de vrouw van Lot achter zich gelaten hebben, komen ze bij een lieflijke stroom, zo lezen we. David, zo schrijft Bunyan, heeft die de Godsrivier genoemd en Johannes noemde die de stroom van het levende water. Het pad van de pelgrims liep vlak langs deze rivier, zodat christen en hoop hun tocht met groot genoegen vervolgden. Ze dronken van het water van de rivier en dit zuivere, goed smakende water verkwikte en verfriste hen zeer. Verder bevond er zich op de oever van de rivier en dat wel aan beide zijden vruchtbomen van allerlei naam en soort, wier bladeren tevens kracht hadden om te genezen. Vooral voor reizigers, wier gestel door de tocht verhit en afgemat was. De rijk beplante oevers waren met donzig gras en bloemen bedekt en prijkten zo het ganse jaar door met een onverwelkelijk groen. Hier legden zij zich ter ruste en hun rust was liefelijk, want zij wisten dat zij hier veilig waren en dat het geoorloofd was om hier te overnachten. Toen zij ontwaakten, genoten zij opnieuw van de boomvruchten, dronken uit de stroom en legden zich weer te slapen. Zo deden zij verschillende dagen. Ze zongen in hun vreugde. En toen ze zich bereid en gesterkt voelden om verder te gaan, aten en dronken zij nog eens en vervolgden toen hun weg. Het is maar een kort stuk, maar een heel betekenisvol stuk. Nu zijn de beproevingen voorlopig voorbij. Want we zullen zo meteen nog zien dat straks nieuwe beproevingen volgen. Er is een periode van geestelijke rust aangebroken. En die geestelijke rust, die vinden ze bij een plaats, bij een rivier. Die rivier heeft verschillende namen, zegt Bunyan. Hij wordt door David de Godsrivier genoemd, een aanhaling uit Psalm 65. En hij wordt door Johannes in het boek Openbaring, het laatste hoofdstuk, genoemd de stroom van levend water. Bunyan heeft daarmee aan willen geven dat die rust ergens vandaan komt. Het is niet zomaar een idyllisch, lieflijk landschap wat hij schildert. Nee, al die bomen met hun vruchten, het gras, het is te danken aan die rivier. En die rivier is een stroom van levend water en heet een Godsrivier. En zowel in de psalm die Bunyan hier in gedachten heeft, als ook in het slot van het boek Openbaring ligt er alle nadruk op dat die stroom van levend water ontspringt bij de Heere. God laat die stroom van levend water vloeien. Het is ook zijn rivier. En de Heere is er de oorzaak van dat het aan weerskanten van die rivier zo'n prachtig landschap is en dat aan christen en aan hopenden hier verkwikking geboden wordt. Laten we dus niet allereerst zien op alle vruchten en alle liefelijkheid van het tafereel, maar met nadruk onderstrepen dat het God is die voor deze liefelijke onderbreking, als ik het zo mag noemen, van de tocht zorgt. God heeft deze plaats bereid. En hij zorgt ervoor dat zijn moede pelgrims hier versterkt en verkwikt worden. Zij mogen drinken uit de rivier, zo staat er. Zij mogen van de bomen de bladeren plukken waar genezingskracht in zit. Vooral voor reizigers wie je lichaam door de reis is afgemat en verhit. Deze dingen laten ons zien dat de Heere juist tijdens de pelgrimstocht van zijn kinderen hen verkwikt met het water des levens. Hun wonden geneest met de bladeren van de boom des levens waar genezingskracht in is. En zij mogen rusten. Rusten omdat hij hen de rust bereidt. Waar vinden we die rust? Waar is die stroom van het levende water te vinden? En waar moeten we aan denken wanneer het gaat om die genezingskracht van de bladeren van die bomen? Wel, de Heere kan dat doen op verschillende wijzen. Hij gebruikt daarvoor heel bijzonder zijn woord. Zijn woord kan een stroom van levend water worden wanneer het woord met kracht in ons hart wordt toegepast. Hij gebruikt ook zijn woord en zijn geest om wonden van het hart, gebroken harten te genezen en balsem te gieten in de pijn en in de strijd van de ziel. Hij gebruikt niet alleen het woord en de geest. Bij het woord en de geest heeft hij ook de sacramenten verordend als middelen tot versterking van het geloof. Maar als de Heere door zijn geest in het sacrament meekomt, dan kan juist aan de tafel des Heeren of bij het overdenken van de betekenis van de doop dat een rustplaats zijn. Hier wordt de rust geschonken, hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk van liefde dronken. Daar kan iets van ervaren worden als de Heere zelf in de sacramenten meekomt. Sacramenten, ze kunnen ook tot genezing zijn. Van het vermoeide, van het gebrokene, van het verwonde. Sacramenten, ze kunnen ook de rust bereiden. Hier wordt de rust geschonken. En dat is een ding waar we ook nog even de vinger bij mogen leggen. Christen en hopende mogen hier rusten. We lezen verschillende keren bij de heuvel Moeilijkheid bijvoorbeeld. En straks ook, vlak voordat ze gebonden, geketend worden in het kasteel van de reus Wanhoop, dat ze slapen op plaatsen waar dat niet mag. Waar het gevaarlijk is om te slapen, waar ze juist waakzaam moeten zijn. Maar hier mogen ze slapen. Er staat zo heel typerend, hun rust was lieflijk, want ze wisten dat zij hier veilig waren. Daarbij staat in de kant een vingerwijzing van Bunyan naar twee schriftplaatsen. De eerste is naar Psalm 23, de psalm die we zo even lazen. Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. En duidelijker nog is een merkwaardige tekst uit Jesaja 14 vers 30. Waar staat: en de eerstgeborenen der armen zullen weiden. En de nooddruftigen zullen zeker nederliggen. Veilig nederliggen betekent dat. Veilig. Omdat de Heere hier hen rust gunt. God geeft rust. Prachtig staat dat ook in Psalm 23. Gij richt de tafel toe tegenover mijn wederpartijders. De Heere richt de tafel toe. Dat wil zeggen, hij geeft rustig te eten en te drinken. De tegenpartijders staan tegenover. Wij zouden zeggen, die staan op een afstand. En ze kunnen alleen maar toekijken. Bij de tafel die de Heere bereidt, kunnen ze niet komen. Ziet u, rust, herstel van de wonden en geestelijke verkwikking. Daar hebben de pelgrims ook van mogen genieten. Het is een oase in de wildernis. Oase zoals die er geweest zijn voor christen. En zoals ze er naarmate het einde van de reis dichterbij komt, ook meer nog zullen komen. Maar het blijft niet bij die rust en bij die vrede. Rust, het symbool van de vrede met God. Rust, omdat de Heere door zijn woord en geest rust verschaft, of door woord en sacrament, rust, of door geest en sacrament rust verschaft. De tocht gaat verder. En als ze dan weer op pad gaan, dan trekken ze eerst verder langs die rivier met dat frisse, leven vernieuwende water. Maar, zo lezen we, nu zag ik in mijn droom dat ze nog niet ver gegaan waren toen de rivier en de weg voor een tijd een verschillende richting namen. Dat bedroefde hen niet weinig. Maar ze hadden daarom geen moed om het voor hen liggende spoor te verlaten. De weg die van de rivier afliep was oneffen en steenachtig. En hun voeten begonnen door het lopen heel pijnlijk gevoelig te worden, zodat hun ziel verdrietig werd vanwege de weg. En al voortgaande zagen ze steeds meer uit naar een beter pad. En dan Een weinig voor hun uit aan hun linkerhand zagen zij onverwacht een pad door een weide en een steil met een trede tot overgang. Deze weide draagt de naam van de weide aan de zijweg. Ook een heel moeilijke naam om te vertalen. In de bekende vertaling van Adema van Scheltema, die de meesten van ons hebben, staat de weide der bekoring of der verleiding. Dat is ook wel goed, maar letterlijk staat er zoiets, weide van de zijweg. Van een weg die van het rechte pad afvoert dus. Die zagen ze daar liggen toen ze eenmaal de rivier achter zich hadden gelaten. En let u op de dingen die hier genoemd worden. De weg werd moeilijk, hun voeten gingen zeer doen. Ze gingen steeds meer uitzien naar een betere weg. En ineens daar opzij in een prachtige weide, daar ligt een makkelijke weg. Alleen ligt die weg op een weide die heet zijweg. En er is ook, voordat ze op die weg kunnen komen, een soort heg of haag. Of misschien wel een dijkje. En over dat dijkje, daar ligt een soort bruggetje met een steil, een leuning. Zoals het soms wel is, bijvoorbeeld in Engeland, waar men geen sloten heeft tussen de weiden zoals hier, maar waar je tussen de weiden of van rotsen lage muurtjes gebouwd hebt, of van overtollig hout een soort hekken gemaakt hebt. En voor het gemak van de boer of van degene die van de ene weide naar de andere moeten gaan, is er dan een klein trapje aan de ene kant en een trapje aan de andere kant met een steil, met een leuning zouden wij zeggen, waardoor ze over die omheining heen kunnen gaan. Dus op die moeilijke weg zien ze ineens een mooie weg in de weide aan de zijweg, maar ze moeten wel ergens overheen klimmen. Ze moeten uit de rechte weg gaan, de rechte weg verlaten. Maar het wordt hun ook zo gemakkelijk gemaakt. Er is een trapje of een opgang met een leuning. En ze denken, wat een uitkomst. En we lezen nog even verder. Zie daar uitkomst, zei Christen tot zijn reisgenoot. Een pad dat met het onze gelijk loopt, laat ons daarop overgaan. Nu klommen zij of de overstap, dus dat trapje, of die opgang met die leuning. En werkelijk, zo ver als ze maar zien konden, ging het pad aan de andere zijde van de scheiding in dezelfde richting. Kijk, het is juist wat ik dacht, hernam Christen. Hier zal het lopen ons wel makkelijker vallen. Kom, broeder, laat ons overstappen. Maar, hernam Hoop, die nog even op de weg, de rechte weg, kennelijk was blijven staan, als dit pad ons eens van de rechte weg afbrengt. Dat is helemaal onwaarschijnlijk, meende Christen, want zie, die beide wegen gaan toch in één richting. Toen volgde hopende zijn vriend over de plank. En zoals ze gehoopt hadden, bleek het graspad zacht en effen. En voor hen uit ontdekte zij iemand die zelfvertrouwen heette en die zij aanriepen en vroegen waarheen de weg toch ging. Wel naar de hemelpoort, zei deze. Zie, sprak Christen, heb ik het niet gezegd? Nu zijn wij helemaal zeker dat we in het goede spoor zijn. Van nu af aan volgde zij de man en de man bleef voor hen uitgaan. Maar onverwacht overviel hen de duisternis en werd het zo donker dat degene die achter was, degene die voor hem liep, niet kon onderscheiden. Toen zelfvertrouwen, die steeds vooraan gebleven was, de weg niet meer kon zien en bleef voortgaan, stortte hij ineens in een diepe put die daar door de eigenaar van deze weide gegraven was om ijdele dwazen te vangen. En hij werd door zijn val verpletterd. Christen en hopende hoorden die slag. En niet wetende wat er gebeurd was, riepen zij hem toe, maar ontvingen geen antwoord. Hoorden alleen maar uit de diepte een gekerm opstijgen. Toen zei Hoop, waar of wij toch wel zijn. Maar Christen zweeg, innerlijk ongerust, dat hij zijn broeder van de rechte weg had afgebracht en nu begon er regen te vallen en ving het aan op een vreselijke wijze te lichten en te onweren. en het water viel in stromen neer. Hier stoppen we een moment. Het is duidelijk. De momenten waarop ze bij de rivier zo genoten hadden zijn voorbij. En de weg wordt weer ruw. Maar ze zouden zo graag op dezelfde gemakkelijke manier verder gaan. Er is iets van opstand en wrevel in hun hart. Dat de weg nu toch weer zo moeilijk is. En dat is een hele fijne trek van Bunyan. Want het kan zijn dat Gods kinderen die de strijd hier in dit leven geleerd hebben. Na een periode waarin het zo gemakkelijk was en het licht zo helder scheen. Moeite hebben om weer aan het strijdperk te wennen. Christenen hopenden in elk geval wel. De weg viel hen zwaar. En dan die verzoeking. Daar een veel makkelijker weg. Maar het is wel een zijweg. Het wordt hen zo makkelijk gemaakt. En dan moet u er goed op letten. Dit keer is het Christen die meteen de verkeerde weg inslaat. Zo net bij de zilvermijn was het hopende die dreigde de verkeerde weg te gaan. En door Christen werd hij gemaand om toch niet die verkeerde weg te gaan. Nu is het andersom. Dat is opvallend. Want als we goed lezen, dan merken we dat in de hele geschiedenis van Christen en hopende, Christen de oudere, meer beproefde, we zouden zelfs kunnen zeggen meer gevorderde Christen is. Die aan hopende, die er nog niet zoveel van kent, telkens onderwijs geeft. Hij licht hopende ook in over allerlei gevaren. En hier worden plotseling de rollen omgekeerd. Christen die vergevorderde, die dus de gevaren beter kende, die meer beproevingen gehad heeft, die loopt met open ogen de verleiding tegemoet. Terwijl hopende aarzelt bij die verkeerde weg. Het kan zelfs zo zijn dat een verder gevorderd christen nog wel eens iets van een beginnende in de genade kan leren. Ook andersom natuurlijk. Maar hier hebt u een voorbeeld. Een beginnende in de genade is waakzamer dan een geoefend christen. En dan gaan ze die weg. De verkeerde weg. Een dwaalweg. En het zal blijken dat ze daardoor uiteindelijk in de wanhoop terechtkomen. Bij het kasteel van reuswanhoop. Maar eerst lijkt het allemaal prachtig. Ze ontmoeten een reisgezel die zegt dat deze weg zeker naar de stad van de hemel zal leiden. Maar de naam van die reisgezel boezemt niet veel vertrouwen in. Zelfvertrouwen. En Christen stelt zichzelf en ook zijn metgezel gerust. Kom, de weg is goed. Maar ze zijn nog maar goed en wel over die overgang heen. En zijn op die weide van de zijweg gekomen. Of het weer verandert. Duister, onweer. Het wordt benauwend. En in dat benauwende natuurgeweld komt zelfvertrouwen om. Valt in een put. Onrust stijgt op in het hart van Christen. Ook in het hart van hopende. Wat betekent dat onweer? Wat betekent dat natuurgeweld dat hier losbarst? Wel, daar zitten, en we sluiten daarmee af, verscheidene kanten aan. Het betekent allereerst het ongenoegen van de Heere als wij een verkeerde weg inslaan. Wanneer Gods kinderen eigen wegen kiezen, dan zal de Heere het licht intrekken. Of zoals de belijdenis het zegt, God zal zijn aangezicht verbergen. En dat onweer en het donker is het beeld dat de Heere zijn aangezicht verbergt. Want wanneer Gods volk eigen wegen gaat, gaat de Heere niet mee. Vervolgens is die duisternis en al dat natuurgeweld wat op hen afkomt ook iets van een aanvechting. Het zijn duisternissen waarin de Satan ook zijn macht heeft. Want als God zich terugtrekt, krijgt Satan de ruimte. Vandaar dat wanneer de hemel zwijgt, Satan begint te spreken. En we zullen het de volgende keer misschien nog duidelijker zien. Satan zal van die duisternis gebruik maken om christen en hopende vrees aan te jagen. Waar is God? Je zal nog een keer omkomen. Het is allemaal niets met je geweest. Hoor je niet dat die man in die put valt? Je zal ook in die put vallen. Dat soort dingen laat Satan je weten. Als de Heere zich terugtrekt. Er komen dus aanvechtingen. Maar u leest, en dat is het derde. Het is niet alleen het ongenoegen van de Heere en satanische aanvechtingen. Maar ook christen zelf, en straks lezen we het van hopende, worden in hun geweten onthutst. Hun geweten begint te spreken. Christen zweeg, innerlijk ongerust, dat hij zijn broeder van de rechte weg had afgebracht. Onvrede in het hart. En hopende begint straks ook verwijten te maken. En laat daarin horen dat er ook onvrede in zijn hart is. En dan willen ze terug. Maar zegt Bunyan zo heel duidelijk, het is makkelijker om van de rechte weg op de dwaalweg te komen, dan van de dwaalweg weer terug op de rechte weg. Want toen was die stijl, die overgang ineens verdwenen. Want door de regen was het water zo hoog gerezen, dat ze de rechte weg niet meer terug konden vinden. Inderdaad, ze komen in grote benauwenis. De Heere zwijgt. De Satan vecht aan. En hun geweten beschuldigt ze. Een dwaalweg. Wat worden we hier nadrukkelijker op gewezen? Dat is de draad die door heel de geschiedenis van vanavond heen loopt. Dat de rechte weg een weg is die wel niet zonder strijd is. Maar die de Heere zeker zal zegen. Een weg is waarop levend water te vinden is. En levende vruchten en bladeren. Wat worden we erop gewezen dat de verkeerde weg een duistere weg is. En wat is het noodzakelijk dat wij voor het eerst en opnieuw bidden. Heere, leer mij uw weg. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Bewaar me voor de verzoekingen. Bewaar me voor gemakkelijke, gladde, glibberige wegen. En leid me op de eeuwige weg. Al is die weg soms een pijnlijke weg. Al gaat die weg tegen vlees en bloed in. Gods weg is toch de beste weg. We zullen daar ook aan het slot van zingen. En daarna gaan we pauzeren. Ik stel voor dat we zingen. Uit Psalm 86, het zesde vers, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. pauzeren we nu. We zullen naar de vragen gaan. We hebben daar nog een poos de tijd voor en die zullen we proberen zo nuttig mogelijk te besteden. Ik heb al een paar vragen gekregen, dus we zullen die eerst maar behandelen. En dan kan degene die nog een mondelinge vraag wil stellen dat zo meteen doen. Ik begin met de eerste vraag die ik kreeg. Onze reizigers, zo staat hier, onze reizigers waarschuwden elkaar dikwijls. Gebeurt dat nu niet te weinig? Of zijn we daar nu reeds te kittelachtig van gehoor voor geworden? Nou, dat is de eerste vraag en die is duidelijk. Punt is dat je inderdaad door de hele christenreis heen heel veel waarschuwingen vindt. Ik denk dat je dan twee dingen erbij moet zeggen. In de eerste plaats vind je dat er heel sterk opbouwende waarschuwingen zijn tussen de pelgrims onderling, tussen christen en getrouw eerst en later tussen christen en hopende. Die durven elkaar ook eerlijk de waarheid te zeggen en eerlijk te behandelen. Er kunnen ook heel bewogen, maar soms ook heel scherpe waarschuwingen zijn aan het adres van mensen die wij onmiddellijk herkennen als geen oprechte pelgrims. En waarom herkennen wij die onmiddellijk als geen oprechte pelgrims? Door hun namen. Dan moeten we bij dat laatste wel voorzichtig zijn. Zo is het in het gewone leven meestal niet. Dat je niet oprechte pelgrims zo makkelijk kunt herkennen zoals Bunyan ze tekent in zijn christenreis. Het leven van alle dag en ook de praktijk van het leven in een gemeente en binnen een kerk is veel weerbarstiger en veel moeilijker soms te doorgronden dan wanneer het in een boek zo beschreven wordt. Dus dat wil ik eigenlijk even allereerst zeggen, dat die waarschuwingen er in de christenreis zijn, maar dat het ook wel eens wat te maken kan hebben met het feit dat bij Bunyan alles zo duidelijk en zo helder ligt. En in het gewone leven ligt dat lang niet altijd zo. Maar wanneer ik dat als enige opmerking vooraf gemaakt heb, dan zeg ik meteen er wel bij, dan ben ik het verder helemaal met de vraag zoals die gesteld wordt eens. Ik geloof dat de les die we uit die vele waarschuwingen die er in de christenreis staan kunnen leren, dat het inderdaad onder ons veel te weinig gebeurt. En dan zou je dat nog wat breder kunnen maken en kunnen zeggen, het spreken over de geestelijke dingen gebeurt dat niet veel te weinig. Ik heb er even over zitten denken en ik moet er eigenlijk nog verder over denken. Maar je vraagt je dan af, wat is daar de oorzaak van? Hoe komt het dat er zo weinig over de dingen gesproken wordt en zo weinig aangemoedigd wordt en zo weinig vermaand wordt en gewaarschuwd wordt wanneer dat nodig is? Ik denk dat daar punt 1 dat je moet zeggen, dat er in onze tijd en zeker ook hier in het Westen en in Nederland sprake is van een grote mate van geesteloosheid. Ik denk dat dat als eerste genoemd moet worden. Want wanneer er veel geestelijk leven is en ook nabij leven is onder degene die de Heere vrezen, zal er ook veel gemakkelijker en veel meer gesproken worden, dus ook veel meer aangemoedigd en veel meer gewaarschuwd worden. Het begint altijd bij de kerk met een hoofdletter. Dat staat ook in de Bijbel. Het oordeel begint bij het huis Gods. En dan moet u niet denken bij de zichtbare kerk. Dan wordt daar ook mee bedoeld, het gebeurt bij hen die de Heere vrezen. Daar zijn ook de gevolgen van het oordeel zichtbaar. Dat bedoelt de apostel heel duidelijk. Nou, in de eerste plaats denk ik, een reden is geesteloosheid. Tweede reden is, en dan kom ik ook een beetje bij dat kittelachtig van gehoor, het geweldige individualisme wat er in onze tijd is. Wat de maatschappij verwoest en wat de kerk verwoest. Iedereen leeft op zichzelf. Iedereen weet het zelf en heeft het zelf. Nu overdrijf ik, Ik realiseer me dat, maar ik wil de zaak duidelijk maken van het individualisme. Dat ieder mens heel sterk op zichzelf is aangewezen. En dat hij ook heel sterk zijn eigen weg gaat. Kan dat naar verschillende kanten uitwerken. Laat ik maar één opmerking aan toevoegen. Is het onder ons en ook in onze samenleving niet zo dat wanneer er nog gesproken wordt over geestelijke dingen en je waarschuwt iemand, dat er dan gezegd wordt, nou dat zal ik zelf wel weten. Dat is nou een teken van individualisme. Niet willen luisteren. Je kan dat noemen kittelachtigheid van gehoor. Ik weet ook dat er vormen van waarschuwen zijn die niet uit de liefde en niet uit de gezindheid gebeuren, zoals dat vanuit het woord moet gebeuren. Maar ik denk dat er een geweldig stuk individualisme. Ik zal zelf uitmaken wat ik wil, ook op geestelijk en kerkelijk gebied. Dat maakt het ons ontzaggelijk moeilijk. En het tweede punt is, het derde punt is, dus in de eerste plaats ongeestelijkheid, in de tweede plaats individualisme, in de derde plaats de geweldige jachtigheid van de tijd die we met elkaar beleven. Iemand zei eens, een heel eenvoudig christen, die zei eens een keer, dominee, het is tegenwoordig zo dat iedereen leeft alsof hij achterna gezeten wordt. Nou, daar kun je een hele poos over nadenken. En zo is het vaak. We hebben allemaal zo ontzaggelijk veel haast en zoveel te doen. En om een ogenblik stil te staan, sta stil en zie toe op de wegen, wat de profeet Jeremia zegt. Daar is vaak heel weinig tijd voor. En wanneer er weinig tijd voor is om de dingen te overdenken en na te speuren, is er ook weinig tijd om over de dingen te spreken. Dat hangt met elkaar samen. Er zal veel meer over te zeggen zijn, maar het is duidelijk dat ik als antwoord op de vraagsteller gelijk geef dat het te weinig gebeurt en dat daar redenen voor te vinden zijn en dat het zaak is dat we ook op deze punten in het licht van het woord en naar zoeken en naar staan, prachtige oude uitdrukkingen, naar staan om over deze dingen te spreken en vooral ook de Heere te vragen om de doorwerking van zijn geest. Want dat is het geheim uiteindelijk van alles. Tweede vraag is iets heel anders, maar toch ook op een heel andere manier heel belangrijk. Vraag naar aanleiding van de uitdrukking vuil gewin. Gelukkig heb ik die uitdrukking zelf niet verzonnen of ontdekt. Dat is een uitdrukking die je minstens 6 maal in de Bijbel voorkomt. En daarmee heb ik geprobeerd duidelijk te maken wat de betekenis is van die heuvel die de naam heeft gewin of winstbejag. Door te verwijzen naar de Bijbel heb ik, hoop ik, duidelijk gemaakt dat winstbejag op zichzelf niet verkeerd behoeft te zijn. Maar dat het hier gaat om vuil winstbejag. Dat is oneerlijk, ongeestelijke manier met de dingen bezig zijn. Nou, er wordt de vraag gesteld, vuil gewin. Heeft dat altijd met geld te maken of kunnen we ook geestelijk vuil gewin zoeken? Heel belangrijke vraag. Ik denk dat het waar is dat je het woord vuil gewin op allerlei manieren kunt uitbreiden. Vast moet blijven staan dat het allereerst betekenis heeft op geld. Wanneer in 1 Timotheus 3 en andere hoofdstukken de apostel spreekt over vuil gewin, dan bedoelt hij met name dat ouderlingen, diakenen, ambtsdragers, daar heeft hij het daarover, niet zo met het geld bezig mogen zijn dat ze dat op een oneerlijke wijze doen. En vooral niet, ik denk dat hij dat ook bedoelt, dat ze hun ambt misbruiken om er veel beter van te worden. Natuurlijk, de arbeider is zijn loon waardig. Dus iemand die in de dienst van de Heere werken mag, die mag daar ook een redelijk goed loon aan overhouden. Maar hij moet niet misbruik maken van zijn ambt en zo op een verkeerde manier door zijn ambt zoeken naar winstbejag. Maar ik ben het met de vragensteller wel eens, al is dat de eerste betekenis. Er zijn natuurlijk allerlei andere vormen waarmee je op een verkeerde manier met het goede en de zegeningen van deze aarde bezig kunt zijn. Het gaat niet alleen om geld, ook niet alleen om winstbejag. Het kan ook gaan op hele andere manieren. Geestelijk vuil gewin zoeken, hoe kun je dat dan doen? Wel, geestelijk vuil gewin zoeken, als je het zo wilt zeggen, zou ik zeggen dat je op een oneerlijke wijze gewin zoekt in geestelijk opzicht. Dat je bezig bent om van de mensen gezien te worden. De grondtrek van het fariseïsme. dat je bezig bent als de mensen maar goed van mij denken en geloven dat het met mij goed is voor de eeuwigheid. En terwijl je verder om God en om zijn dienst niet werkelijk bekommert. Het hele idee van het huichelaar zijn. Het geestelijk je allerlei dingen toe-eigenen die je niet toekomen. Geestelijke diefstal wordt dat wel eens genoemd. Nou, dan ben je op het terrein van het op een verkeerde manier gewin zoeken. En daar kun je het ook op uitbreiden. Ik wil het eigenlijk zo samenvatten. Je zou kunnen zeggen dat gewin, dus winst, bejag op zichzelf nooit verkeerd is. En wanneer in allerlei half of heel communistische kringen gezegd wordt dat het maken van winst door bedrijven of door mensen, dat dat iets verkeerds is, dan hebben ze de Bijbel niet aan hun kant. Calvijn heeft op grond van de Bijbel altijd staande gehouden dat het goed is om ijverig te werken en als de Heere ons werk zegent en we kunnen daardoor verdienen en we kunnen met ons geld winst maken, mits dat geen woeker is, dan is dat ten volle geoorloofd. En ik denk dat dat Bijbels is. Het kan ook heel duidelijk gezien worden, ook in onze eigen gezindten, wanneer je ziet dat er toch verschillende mensen zijn die door de Heere in dat opzicht rijk gezegend zijn, dan is dat op zich een zegen en we mogen daar dankbaar voor zijn. Wanneer je het goed mag hebben naar maatschappelijke en financiële maatstaven. Tegelijkertijd zegt de Bijbel ook dat er aan het vele bezit, aan de rijkdom, aan het goed hebben op deze aarde, grote gevaren kleven. Het zou de moeite waard zijn om alle teksten uit de Bijbel die op de gevaren van rijkdom wijzen, is op een rijtje te zetten. Dan zou je een hele reeks krijgen. De rijkdom kan ons zo bezighouden, het aardse goed, dat het geloof als het ware verstikt. Dan is het dus geen echt geloof geweest. Maar dat het woord verstikt. Dat het geen ingang vindt in onze harten. Het kan maken dat we hoogmoedig worden. Nou, dat soort dingen staat allemaal heel praktisch in de Bijbel. En vandaar dat wij gewaarschuwd worden en vermaand worden om ons hart niet te stellen op gewin, op rijkdom. Maar de vraagsteller heeft opnieuw gelijk. Het gaat niet alleen om het goed en om de rijkdom. Het gaat ook om vele andere dingen. Zo kun je zelf, en dat is naar ambtsdragers en naar dominees met name toe, zo kun je zelf zo bezig zijn in de kerk dat dat je persoonlijke leven in de weg dreigt te staan. En ik denk wel eens, maar nu denk ik misschien te hard op, wanneer je rondom je ziet en in je eigen leven ziet, in de kerken vandaag, dat we zoveel bezig zijn met allerlei dingen, met allerlei op zich nodige dingen, met allerlei verontrustende dingen en niet verontrustende dingen, dat we aan het wezenlijke, ook binnen de kerken, nauwelijks meer toekomen. En dan is het ook tijd om op dat punt onszelf te bezinnen. Heeft dan ook de geest van de wereld en van het haastige leven wat alles dreigt op te slokken ons niet in zijn greep op een wijze waardoor we de Heere bedroeven en de duisternis over onszelf halen? Nou, dat zijn allemaal dingen die hierbij naar voren gebracht kunnen worden. Maar goed, het zal duidelijk zijn dat ik op deze vragen nogal het een en ander te zeggen had. En eigenlijk nog veel meer te zeggen heb, maar ik wil ook gelegenheid geven voor andere vragen. En daarom een andere vraag. Ja? Duidelijk, ik zal de vraag herhalen voor, met name voor de luisteraars, want ik denk dat iedereen die hier was het wel heeft kunnen verstaan. Hoe kon Christen zich zo vergissen? Dat ging over het slot van de geschiedenis, dat hij toch bij die zijweide, die weide met de zijweg, de verkeerde weg inslaat. Hij wordt gewaarschuwd door hopenden. Hij, voor zover hij zien kan, gaat die weg toch in de goede richting, die toch een verkeerde weg blijkt te zijn. Hoe kan die zich zo vergissen, terwijl die toch al zoveel ervaring heeft? Ik denk dat Bunyan een hele belangrijke Bijbelse les hierin aan ons wil meegeven. En dat is dat Christen, die een kind van God was, Ik heb het ook al even aangestipt, maar ik wil het nog even onderstrepen. Die veel had meegemaakt. Die aan de voet van het kruis had gestaan. Die allerlei beproevingen had doorstaan. En in heel veel beproevingen op een bijzonder indrukwekkende wijze door de genade van God weerstand mocht bieden. Nou, ineens komen we op een punt dat hij zomaar lijkt het zonder slag of stoot. Want die indruk geeft het hier, zonder slag of stoot de verkeerde weg opgaat. Hoe kan dat? Nou, daar kun je een aantal dingen over zeggen. In de eerste plaats is het hier duidelijk dat ook een kind van God, zelfs iemand die zoveel geestelijke kennis heeft als christen, mens blijft. Ook zondig mens blijft in zichzelf. En een hart blijft houden waarin allerlei tegenstrijdige krachten en machten een plaats hebben. Paulus, dat was een man die veel van de Here geleerd had. Die zegt ook als hij naar binnen kijkt, het goede wat ik wil, dat doe ik niet. Nou, dan zijn er twee machten in zijn binnenste bezig. En dan lijkt op dat moment, is het zo dat hij weet wel wat het goede is. Maar zijn wil verzet zich daar met alle kracht en alle macht tegen. Hij blijft, ondanks alle genade die hij houdt, toch in zichzelf een zondig mens. Met een zondig hart. Met een hart wat verleid kan worden. En als de Heere een ogenblik zich terugtrekt, dan is christen zwak. En dan gaat hij zomaar de verkeerde weg op. Je kan denken aan Bijbelse voorbeelden van mensen die zomaar een verkeerd pad insloegen of zomaar in zonde vielen. Petrus, David, nou, de voorbeelden zijn voor het oprapen, zou ik haast zeggen. Dat betekent dus dat wij nooit te hoge gedachten van onszelf mogen hebben. Ook een kind van God heeft geen enkele reden, schrijft Paulus ergens, om zich te beroemen. Of om te denken van nu is het zo met mij dat ik onaantastbaar ben voor dwalingen of voor dwaalwegen of dwaalpaden. Kind van God heeft altijd reden om zich te verootmoedigen en te vragen of de Heere hem beschermen wil voor de dwaasheid van zijn eigen hart en de dwaalwegen die zich altijd voordoen. Tweede punt wat ik wil zeggen is dit. Dat het merkwaardig is in deze hele geschiedenis dat hopende die nog maar net aan de pelgrimsreis begonnen is en die dus eigenlijk een beginnende in de genade is, een jong christen, zoals men dan in het Engelse taalgebied graag zegt. Dat betekent jong in de genade. Nou, dat die voorzichtiger is op dit moment dan de vergevorderde christen. Ik heb mensen gekend die veel van de Here geleerd hadden. En die soms wel eens zeiden, ja, vroeger toen nam ik het eigenlijk veel nauwer dan nu. Vroeger kon ik soms zo bang zijn voor de zonde, maar ja, nu ben ik dat eigenlijk niet zo meer. Als dat zo is en als mensen zo praten, dan hebben ze geen leven dicht bij de Here, ben ik bang. Dat kleine beetje ervaring wat ik heb, heb ik dat toch wel gezien. Geen leven dicht bij de Here, want als je een leven dicht bij de Here mag hebben... dan blijf je toch bevreesd voor de zonde en voor de doolpaden en voor de verkeerde wegen. En ik denk dat christen hier die vrees, die waakzaamheid, eigenlijk op dit moment was kwijtgeraakt. Hopende had het wel, die waarschuwt hem, ze gaan toch. Christen, en dat is het derde, die kijkt naar die weg en hij denkt, nou, het loopt toch goed. Maar christen ziet op dit moment aan wat voor ogen is. Een nieuwe les. Wij moeten niet afgaan op wat voor ogen is, want dan kunnen we ons vergissen. Een eerste indruk kan goed lijken. Maar het oude versje wat we allemaal als kind al geleerd hebben, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Of om het Nieuw Testamentisch te zeggen, beproef de geesten of ze uit God zijn. Kijk, dat heeft christen nagelaten. Het beproeven, het vragen om Gods weg. Is het Gods weg dat ik hier overheen mag gaan? Of moet ik die moeilijke weg toch gaan waar mijn voeten zeer blijven doen? Dus het zoeken naar de wil des Heren, het aanroepen, het vragen om de leiding van God. Dat was zijn gebrek. En het laatste wat ik erover wil zeggen is dat uiteindelijk dit ook in de schrift en in de christenrij staat om ons te laten zien dat mensen dwalen kunnen, maar dat de Heere ook zijn kinderen wel eens langs dwaalwegen laat gaan. Punt 1, om ze iets te leren. En punt 2, om ze uiteindelijk toch weer terug te brengen. Want al konden ze op datzelfde moment niet meer terug en zijn ze uiteindelijk in grote moeite terechtgekomen, ze zijn weer teruggekomen op de goede weg. Wat God begint, dat zou christen wel kwijtgeraakt zijn als het aan hem gelegen had, maar dat houdt de Heere vast. Ik hoop dat ik zo een beetje de vraag beantwoord heb. Nog meer vragen?
Ja. De Heer Jezus heeft de discipelen geleerd in het alle volk, maak ze gevaar, lijkt ons lief en verzoeken en verlos ons van de dood.
Ja.
Zou dat heden ten dagen niet te weinig verbeden worden? Want David, die zo door de Satan verleid, ondanks dat er gewaarschuwd werd, door Joab en Petrus werd gewaarschuwd door de Heer Jezus, maar die is ook door Satan op de zee. En ik geloof dat u ook van de Satan op veel verleidingen doet en dat het toch niet zo ver gezien wordt heden ten dagen.
Goed, vraag is duidelijk. Moeten we in het licht van het allervolmaakste gebed, de Heere heeft ons geleerd te bidden, leid ons niet in verzoeking, wordt dat niet veel te weinig beoefend en veel te weinig gebeden? Want allerlei voorbeelden uit de Bijbel wijzen er toch op, David en Petrus, dat ze op dwaalwegen terechtkwamen terwijl ze toch van tevoren gewaarschuwd worden. Zo maak ik de vraag een beetje samenvatten. Nou, ik wil daar proberen kort iets op te zeggen. Het is inderdaad zo, Satan is ontzaggelijk machtig en is bezig altijd om te verzoeken. Hij rust niet. En dat kan op allerlei manieren gebeuren. Ik zou daar verder nu niet op in willen gaan, maar Satan heeft allerlei mogelijkheden en middelen tot zijn beschikking. Het kan zijn dat Satan aanvallen heel duidelijk zijn. Toen de Heere Jezus verzocht werd door de Satan, waren ze duidelijk dat die aanvallen van de Satan vandaan kwamen. En er kunnen ook in ons leven verzoekingen en aanvallen van de Satan zijn waarbij het duidelijk is dat het van de Satan komt. Het kan soms ook zo zijn dat Satan als een engel des lichts komt en dat het erop lijkt alsof het iets goeds is. Want Satan kan ons ook goede dingen voorspiegelen. Ik wil daar maar mee zeggen dat het niet altijd even duidelijk kan zijn dat het een verzoeking van Satan is, want Satan kan dat ook verbergen. En zo listig tot ons komen dat het de schijn heeft alsof het niet satanisch is, terwijl het wel is. En vandaar, denk ik, dat de Heere Jezus dat zo nadrukkelijk aan zijn discipelen geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking. Niet alleen vanwege de verzoekingen die herkend kunnen worden, die je kan zien, maar ook vanwege de verzoekingen die zo heel listig komen. Van al die verzoekingen, leid ons daar niet in. Nou, wordt dat niet te weinig gebeden? Ik denk, zonder dat in zijn algemeenheid te willen zeggen, dat het vaak, laten we het dan zo zeggen, vaak te weinig gebeden wordt. En hoe komt dat? Dat komt omdat we misschien wel te weinig de macht van de zonde in ons eigen leven kennen. En ook te weinig weten hoe groot de macht van de Satan is. Want als we daarvan doordrongen zijn en naarmate dat meer op ons hart gebonden wordt, zullen we ook die beden meer gaan beoefenen. Want dan zullen we zien dat, ja, die zijn we elk ogenblik in nood. He, daar komt nog vlees en wereld bij. Bevrijd ons dan, verlos ons dan en maak ons vrij, zingen we met de berijming. Nou, dan wordt dat ook meer beoefend. Kijk, en meestal is het dan zo dat wij voor de zonde wel gewaarschuwd worden, maar de macht van de zonde en de zuigkracht die daarachter ligt, toch te weinig onderkennen. Zelfs kinderen van God als David en Petrus, die op momenten dachten, daar zal ik nooit invallen. He, maar de Bijbel zegt niet voor niets, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En dan kan het zo plotseling ineens zijn dat je ongedacht en ongemerkt in zonde terechtkomt of op dwaalwegen terechtkomt, waarvan je nooit gedacht had dat je daar ooit terecht zou komen. He, dus ik denk dat het heel terecht is dat u zegt dat daar een zaak is die veel in het gebed beoefend moet worden. En dat we veel de Heere vragen om licht over deze dingen, opdat het ook veel een zaak is die we in het gebed aan hem voorleggen. Ik zag nog één hand ergens. Ik weet niet of dat goed was. Ja?
Het was eigenlijk nog een vraagje van de vorige dag. Ik dacht dat het een kleine vraag was. kwam dat misschien omdat hij niet naar de naam vroeg van die wandelaar die er al op was?
Ik wil het nog wel even nakijken. Deze vraag, het zal de laatste moeten zijn. Deze vraag gaat nog even terug. Was er nog niet iets blijven liggen van de vorige vraag? Namelijk, hoe kon hij weten dat hij op die dwaalweg was? Nou, inderdaad, daar heb ik niks over gezegd. Dus dat is goed dat dat even nog aan de orde gesteld wordt. Had hij niet moeten vragen, wat is de naam van die man die daar aan dwaallicht was eigenlijk op die dwaalweg? Dat laatste moet ik toch even nakijken. Als mijn geheugen me niet in de steek laat, dan is het zo dat christen en hopende het inderdaad niet gevraagd hebben. Maar dat zij alleen maar aan hem vroegen van gaat deze weg ook naar de hemel staan. En u zou helemaal gelijk kunnen hebben dat Bunyan in die kleine trek wil laten zien. Kijk, ze zijn wel gevraagd van, een oppervlakkige vraag eigenlijk, leidt deze weg wel naar de hemelstad. Maar ze hebben niet, zoals het bij andere ontmoetingen gebeurt, gevraagd van wat is uw naam? En daar bleek dan toch een heel duidelijke aanwijzing in te zien dat dat mensen waren die op een verkeerd spoor liepen. Dus ik denk dat u daarin gelijk hebt. Ik zou het nog iets breder willen zeggen. Hoe konden ze weten dat het een verkeerde weg was? En dan zou ik toch terug willen wijzen op wat al gezegd is. Dat je toch ook dit punt benadrukken moet. Christen ging zometeen die verkeerde weg op. Hij keek alleen naar wat voor ogen was. Je leest niet dat hij onderzocht. Ook de Heere vroeg. En ik denk dat wanneer wij voor wegen staan in ons leven, op welke terreinen dan ook, dat de Heere in zijn woord ons voorhoudt, dat wij dan beproeven moeten wat de rechte weg is. En dat dat betekent in de eerste plaats het zoeken van het aangezicht des Heeren in het gebed. En de tweede plaats ook de zelfbeproeving. Het zelfonderzoek. Zie of er in mij een schadelijke weg zijn en leid gij mij op de eeuwige weg. En ik denk dat die twee elementen, het zoeken van de leiding des Heeren en het zelfonderzoek dat ontbroken heeft. En dat daardoor die dwaalweg werd ingeslagen. Misschien dat dat nog een kleine aanvulling was op deze vraag die dus op zijn beurt weer aansloot bij de vorige vraag. Ik denk dat we aan het einde gekomen zijn van de kring van vanavond. Ik heb rond zitten speuren naar kerkraadsleden, want die eindigen gewoonlijk. Ik zie alleen broeder Born zitten en ik mag hem dus vragen of hij met ons wil eindigen. Psalm 25 zingen we vers 2 en vers 4. Thank you.
Aan het einde van deze Bijbelkring, Heere, komen wij tot u om uw grote naam dank te zeggen voor alles wat u ons nog hebt gegeven en geschonken. Wij mochten bijeen zijn om weer een gedeelte met elkaar te bespreken van het zo bekende boek De Christenreis van Bunyan. En wat lagen er ook vanavond weer vele lessen in opgesloten. Maar wat zou het nu groot zijn, Heere, wanneer wij deze lessen ter harte mochten nemen, dat wij in ons leven hiermee bezig mogen zijn. Wij vragen dat van u, of u ons daar zicht op wilt geven en daar mee bezig wilt zijn, Heere, omdat dat er uit zal komen op de dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Wil u ook met ons gaan als wij van hier gaan? Beveilig ons op de gevaarvolle wegen, brengen ieder op zijn bestemming en wees ook in de komende dagen nog met ons in deze week van voorbereiding op het te vieren heilig avondmaal. Wij vragen dit alles van u en de vergiffenis van al onze zonden om Jezus wel. Amen.